بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Vrijdagpreek. Deze week met imam Azdin Karat over een heel bijzonder onderwerp, toepasselijk ook. We bevinden ons namelijk in de maand Rabi' al-Awwal. Bijzondere maand, Azdin.
Ja, dank voor deze gelegenheid weer. Het is inderdaad de maand Rabi' al-Awwal waarin hele bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Waar onder andere de geboorte van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zoals we eerder ook in de preek hebben gezegd, die ook de wereldgeschiedenis heeft veranderd. Die met verlichting is gekomen, die met de openbaring naar de mensheid is gekomen om hen vanuit de duisternis te halen en om ze naar het licht te leiden. Het is een bijzondere maand en vandaar dat ik het passend vond. En ik denk vele imams hebben vandaag over deze bijzondere maand en over de gebeurtenissen die in deze maand plaats hebben gevonden. En het is belangrijk om daar ook bij stil te staan en om daarop te reflecteren. Hoe was de profeet sallallahu alaihi wasallam? Hoe waren de metgezellen tegenover de profeet? En hoe praktiseren ze dat in hun dagelijks leven? Dus daar hebben we het vandaag over gehad.
Ja, want u vertelde inderdaad tijdens de vrijdagpreek over hoe de metgezellen in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam omgingen met hem als persoon, zijn karakter. Kunt u praktische voorbeelden geven van hoe dat toen ging?
Want de liefde die de metgezellen voor de profeet sallallahu alaihi wasallam hadden, was ongekend. Zoals ook een van de ambassadeurs van Quraysh hem beschrijft. Hij zei, ik ben langs de keizer gegaan, ik ben langs Najashi gegaan, ik ben langs zoveel machthebbers in de wereld, heb ik bezocht. Maar ik heb nog nooit zo'n volk gezien, zo'n groep mensen gezien die zoveel van hun leider houden als de metgezellen van de profeet sallallahu alaihi wasallam hielden. Dus ze hadden een bijzonder band, relatie met de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat is wat de Koran ook beschrijft. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, dat de liefde die men voor Allah azza wa jalla heeft of claimt te hebben, zoals Allah in de Koran zegt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Het bewijs daarvan is het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want op het moment dat je doet, dan verdien je of krijg je ook de liefde van Allah azza wa jalla. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kort daarna, sterker nog, gelijk daarna zegt Allah azza wa jalla, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Volg of gehoorzaam aan Allah en de profeet. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Waarom Allah en Rasool? Waarom niet alleen maar Allah? Heel simpel, omdat wat de profeet doet, ook hij doet het in opdracht van Allah azza wa jal. Alles wat hij zegt, is met de toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals in Surat al-Najm staat dat hij niet uit zichzelf of uit eigen begeertes spreekt, maar het is in opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is een openbaring van Allah azza wa jal. Dus de liefde, de relatie voor de profeet, met de profeet sallallahu alaihi wasallam was bijzonder, was uniek. Een praktische voorbeeld, want je vroeg mij naar praktische voorbeelden. Een praktisch voorbeeld is het moment dat Ali radiallahu anhu ervoor koos om op de slaapplaats te slapen en te verblijven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, toen Quraysh besloot om hem te doden. Je moet je eens voorstellen dat je nu een plek overneemt, een slaapplek overneemt, wetende dat je elke moment aangevallen kan worden. Maar om de profeet te beschermen, sallallahu alayhi wa sallam, heeft hij die risico genomen. We zien Abu Bakr in Siddiq, radiyallahu anhu, die de profeet nooit heeft alleen heeft gelaten. Hij was altijd met hem. Hij probeerde hem altijd bij te staan in alles wat hij deed. Of het nou spiritueel, maatschappelijk, financieel. De profeet Abu Bakr stond er altijd klaar voor. Dit was de liefde. Want liefde zijn niet alleen maar woorden die je zegt, maar het zijn ook handelingen die je dient te verrichten. Een ander mooi voorbeeld is van Bilal radiyallahu anhu, nadat de profeet kwam te overlijden. Want die liefde was niet alleen aanwezig tijdens het leven van de profeet, maar hij was ook aanwezig nadat de profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok. Dat Bilal radiyallahu anhu het niet kon verdragen om in Medina te blijven, de stad van de profeet, om de moskee van de profeet te blijven bezoeken en daar adhan te verrichten, wetende dat de profeet sallallahu alaihi wasallam daar niet meer is. En hij zei tegen Abu Bakr, die de opvolger was van de profeet sallallahu alaihi wasallam, hij zei tegen hem, ja Abu Bakr, u weet wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd over degene die op pad gaat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ik kan het niet hier verdragen om hier te blijven. Geef mij toestemming om Medina te verlaten. En hij gaf hem toestemming om naar Sham te gaan. En de historici of sira geleerden beschrijven maar ook het moment dat Bilal, Bilal radiyallahu anhu voor het eerst terugkwam naar Medina. Na een hele lange tijd afwezig te zijn. En toen hij terugkwam, in sommige overleveringen staat dat hij, het eerste wat hij deed is het graf van de profeet sallallahu alaihi wasallam bezoeken, wat heel logisch is. En dat hij het graf omhelsde en begon te huilen uit liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. Waarna hij werd gevraagd om de adhan te doen. Wetende dat Bilal de eerste muezzin was van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij begon adhan te doen en hij kon de adhan niet afmaken. Hij deed adhan huilend en heel de Medina, de hele stad, reageerde daarop met tranen. Dit allemaal uit liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. En daarom slaagden ze erin om de top te bereiken, om het voorbeeld van de profeet daadwerkelijk te volgen.
Heel mooi verteld. Nu een vertaalslag naar het heden. Hoe zeiden wij in de praktijk van tegenwoordig? De liefde van de profeet, die de sahaba hadden, mensen die met de profeet leefden. Hoe zouden wij dat eigenlijk kunnen doen in de tijd van tegenwoordig?
Ja, dit is denk ik de uitdaging waar heel veel mensen mee kampen. En wat wij moeten weten is dat Allah azawajal ons een voorbeeld heeft gegeven. En dat is de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hij was ons voorbeeld. En Allah zegt het ook in de Koran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Hij is jullie voorbeeld. En Allah azawajal heeft ons opgedragen, heeft ons verpleegd om hem te volgen. Om in zijn voetstappen te treden. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dat is een opdracht. En Allah belast geen enkele ziel boven haar vermogen. Dus de opdrachten van Allah azawajal kunnen we ook uitvoeren. Tenzij je gedwongen wordt om dat niet te doen, dat is een uitzondering. Maar over het algemeen zijn we in staat om in de voetstappen van de profeet sallallahu alaihi wasallam te treden en om hem in zijn praktijk te volgen. Ik heb net tijdens de preek twee punten, maar er zijn talloze zaken die wij in ons dagelijks leven moeten implementeren, waarvan het eerste is kennis opdoen. Zolang we de profeet niet voldoende kennen, kunnen we ook niet hem imiteren en in zijn voetstappen treden. Dus de eerste stap is lees één of meerdere Sira-boeken over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ga naar woon een cursus bij die over het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam gaat. En benader het niet alleen als een historische feit, maar vooral als iets wat je in de praktijk wil toepassen. Als iemand die ernaar snakt om de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn dagelijks leven te ervaren door zijn gedrag te verbeteren en in de praktijk toe te passen. Dus kennis is denk ik het allerbelangrijkste. Daarna komt actie. Wat je leest moet je direct toepassen. En we moeten ook niet die kleine, die in onze ogen klein lijken, bagatelliseren en denken het zijn maar kleine dingen. Nee, die zijn juist de belangrijkste dingen. Enes bijvoorbeeld beschrijft dat de profeet sallallahu alaihi wasallam altijd aan het glimlachen was. Hij was altijd vrolijk. En de eerste reflectie die dan in mij opkomt, heb ik net ook tijdens de preek naar voren gebracht. Waar is de plaats van glimlach in ons leven? In onze opvoeding, in onze relaties, in onze huwelijken, in onze omgang met elkaar, met de buren, met collega's, op school, op werk. Waar blijft dat? Waar blijft de eerlijkheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam? Waar blijft de rechtvaardigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam? Waar blijft waar blijven de woorden van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Dat zijn allemaal essentiële zaken die wij direct in ons leven kunnen toepassen door het te oefenen. Het zal niet de eerste keer lukken, maar hoe vaker je het doet, hoe vanzelfsprekender het wordt. En daarbij is het ook belangrijk dat je natuurlijk ook naar de uiterlijke kenmerken. Op welke manier hij het gebed verrichtte. Hoe sprak hij? Hoe kleedde hij zich? Hoe kleedde de profeet sallallahu alaihi wasallam? Dat waren allemaal zaken die belangrijk zijn. Wat nog belangrijker is, is zijn aanbidding en zijn gedrag. En als laatst, ik denk dat het heel belangrijk is, want dat heb ik niet tijdens de preek genoemd, omdat we te weinig tijd nog over hadden. Wat ook heel belangrijk is, is het herhalen van salawat op de profeet sallallahu alaihi wasallam. Laat dat een gewoonte worden. Elke dag. na het gebed, voor het gebed, wanneer je gaat slapen, wanneer je wakker wordt. Dat je een moment in je dag creëert om salawat op de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Deze twee zaken zijn voldoende. Of Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Is voldoende. Als je dat vaak per dag, wallahi al-alazim, je zult het verschil ervan ervaren. Je zult het effect op het hart en op je dagelijks leven daadwerkelijk ervaren. En daarom zien wij heel veel geleerden, metgezellen, vrome voorgangers, ulema van de umma, die uren reserveerden voor salah op de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat vermeerderen ze op dagen of op maanden, in maanden zoals de maand Rabi al-Awwal of de 12e van de maand waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam is geboren, volgens de meerderheid van geleerden.
Ja. Ja, duidelijk. Heeft u misschien nog een laatste boodschap aan de boodschappers? Aan de luisteraars. Wat ze kunnen doen deze tijd? Deze periode?
Wat mij opvalt. En ik hoopte eigenlijk ook de tijd nog over te houden om daar iets tijdens de preek over te zeggen. Maar helaas is dat niet gelukt. Wat mij opvalt is dat we vooral bezig zijn, met name in de maand Rabi al-Awwal, met de routine. Het is bijna een routine geworden. De discussie die elke jaar zichzelf weer herhaalt. En weer dezelfde mensen die met elkaar in discussie gaan. Mag je Maulid vieren? Mag je niet vieren? Het doet er niet toe of je het wel of niet viert. Maar waar is het gedrag van de profeet in jou leven? Dat is veel belangrijker dan de discussie met elkaar aangaan wie wel of niet gelijk heeft. Degene die het viert, doet dat met de allerbeste intenties. Niemand doet dat met de intentie om te innoveren. Ze doen het allemaal met de intentie om hun band met de profeet sallallahu alayhi wa sallam te versterken. Doe je dat op een andere manier, door een boek te lezen? Want dat is ook wat ihtifal is door de geschiedenis heen. Ihtifal is niet dat je ballonjes gaat ophangen en een vuurwerk gaat opsteken. Ihtifal volgens de geleerden van de umma is dat zij extra tijd nemen in deze maand om de sira van de profeet, om Shama'il Muhammadiyya te gaan lezen, om elkaar te herinneren aan de mooie eigenschappen van de profeet. Wat is daar mis mee als mensen dat willen doen? Laat ze in hun waarde en hou vooral bezig met jouw eigen zaken en met jouw eigen ontwikkeling, vooral de spirituele ontwikkeling en in hoeverre jij erin bent geslaagd om in de voetstappen van de profeet sallallahu alaihi wasallam te treden. Wil je discussie met elkaar aangaan? Prima. Maar doe dat op een respectvolle manier. Met liefde, genade en met een glimlach. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dat heeft gedaan. Want hij heeft ook gevast op de dag dat hij is geboren op maandag. En toen ze hem daarover vroegen, expliciet vroegen, waarom vast u op maandag, ja Rasulallah? En hij zei, ik vast op deze dag omdat ik op deze dag ben geboren. Dus die dag dat hij geboren werd, is niet normaal, is niet gewoon, is niet gewoonlijk zoals alle andere dagen. Het is een bijzondere dag en als mensen er op die manier bij die dag op die manier willen stilstaan, dan is dat hun recht. En het is een discussiepunt tussen de geleerden. Laat dat ook een discussiepunt zijn tussen de geleerden. Wallahu a'lam.
Barakallahu fik voor het mooie advies. Ik hoop dat de luisteraars er veel aan zullen hebben. Ja, barakallahu fik voor deze aflevering weer. Tot de volgende keer, inshallah. De luisteraars ook. We proberen om in ieder geval zo vaak mogelijk de afleveringen te maken, voor zover dat lukt. We hopen jullie volgende keer weer terug te zien. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.